Goedemorgen gemeente. Ik ben Manon Pannenkoek en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Stauffy de Wit voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Vanavond is er om 7 uur een zangdienst waarin dominee Gooyer zal voorgaan en bekende zangeres Elisa Manna haar medewerking zal verlenen. Samen met Arjan Breukhoven zal zij de samenzang begeleiden. Op donderdag 15 mei is er een avond over geloofsopvoeding voor ouder of verzorgers van kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn al aanmeldingen, maar je kunt zeker nog meedoen. Van harte welkom vanaf 8 uur in Rehoboth. Graag even een berichtje naar een van beide predikanten. De collecte namens de diaconie is vandaag bestemd voor de voedselbank Lansingerland. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor toerusting in eigen gemeente. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om na de dienst voor u of jou te laten bidden door het gebedsteam. Ook vanochtend is er na de dienst gelegenheid voor persoonlijke voorbeden ter hoogte van de heerlijkheidsbank. De bloemen gaan met een groet en blijk van medeleven naar mevrouw Koverduin, Lindelaan 58. En er gaat een boeket met groet en blijk van medeleven naar de heren mevrouw Dirk en Melita Hoebe, de tuinen, Oranje Tuin 124 in Blijswijk, tweede verdieping, kamer 64. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is lied 733, alle versen.
Zullen we stil worden voor God? We beginnen deze dienst met onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. En Hij laat nooit los het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan hemelhoog 275 zingen en we doen dat in stukjes. We gaan eerst 1 en 3 zingen, dan bid ik een gebed om verootmoediging met u. En dan zingen we het tweede couplet en dan geef ik het verder wel weer aan. We beginnen eerst met het eerste en het derde couplet van hemelhoog 275. We bidden met elkaar gebed om verootmoediging en daarna zingen we het tweede couplet. Laat ons bidden. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Lieve Heer Jezus, dat is ons gebed. U bent gestorven, in een graf gelegd en opgestaan. En zo bent u met ons begaan om ons het leven weer te geven. Uw vergeving, uw genade maakt ons vrij. Vrij om te leven voor u en voor elkaar. Leer ons dan om ook werkelijk te leven voor u en voor onze naasten. Dat we onze eigen begeerte doden, dat we afzien van onszelf en dat u, Heer Jezus, woning in onze harten maakt. We vragen u, help ons zo, trouwe Heer, door de kracht van uw opstanding en de vreugde van het open graf, om een licht te zijn en een getuige van uw rijk van vrede en liefde. Amen. Als wij ons tot God keren, dan komt Hij ons tegemoet met zijn liefde, zo zongen we dat. En met zijn genade en vergeving. En dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij alles goed maakt. Maar de vraag is, hoe keer je nou terug tot God? En daarvoor geeft hij richtlijnen in de Bijbel, aan Israël, maar daarmee ook aan ons. Ik lees met u van die richtlijnen uit Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, maar ook voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en daarom heeft hij die heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Een wetgeleerde vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het grote gebod, het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Tot zover. Wij zingen nu het 4e couplet. Zo de Bijbel open doen, hier en bij de kinderkerk. Voordat we dat gaan doen, gaan we God bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Dank u wel, Heere God, voor deze dag ter ere van u, deze prachtige dag. Dank u dat we u de lof mochten brengen, zingend, tot eer van uw naam. Heere God, want u hebt ons genodigd En dat betekent dat u er zelf wilt zijn. En dat is het belangrijkste. En we danken u dat we hier vandaag mogen zijn rondom u en uw woord, luisterend en biddend in diepe afhankelijkheid. U bent onze dank en eer waard, Heer. En in die aanbidding van u weten we ons verbonden met alle mensen die vandaag samenkomen rond uw woord. De mensen hier in Berkel en waar dan ook, wereldwijd. Heere God, wilt u alles wegnemen bij ons dat tussen u en ons instaat. Dat uw woord ons zal raken, ons in beweging zal zetten en ons zal bemoedigen. Zegen ons en open ons hart door uw Heilige Geest. Heer, laat het zo mogen zijn dat we vanmorgen werkelijk contact met u mogen hebben. Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u ons hart beroert en wij uw woord begrijpen. Heer, zo bidden we u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Hemelhoog 503. God kent jou vanaf het begin. En voordat jullie kinderen naar de kinderkerk gaan, mogen jullie even hier vooraan samenkomen.
Nou, mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Op deze bijzondere dag. Want dat is het. En weet iemand waarom het vandaag zo'n bijzondere dag is?
Het is moederdag.
Moederdag. Waar?
Moederdag.
Oh, dat wou je ook zeggen. Moederdag. Het is moederdag. Leuk, hè? Of niet? Moesten jullie vroeg je bed uit om alvast broodjes te bakken? Wie heeft aan je mama een cadeautje gegeven vanochtend? Of wie heeft wat gedaan in het huishouden? Oh, dat was een moeilijke vraag. Heb je een cadeautje gegeven? Ja, wat heb je gegeven?
Parfum met een boek.
Parfum met een boek, zo, dat zijn grote cadeaus, zeg. Was ze er blij mee?
Ja.
Oh, hartstikke mooi. Heeft iemand anders ook nog een cadeautje gegeven? Of iets gedaan? Een eitje gebakken.
Ik had een shampootje gegeven en een cappuccino gemaakt.
Zo. Die moeder van jou bofte mee, zeg. Een cappuccino gemaakt. Nou, dat is leuk, hè. Ik heb trouwens nog niks gekregen, hoor. De mijne lagen gewoon nog in bed. Ik zei, blijf maar lekker liggen. Ik ben ook niet zo gezellig op zondagochtend. Komt daarna wel straks als ik weer thuis ben. Hé, hey, maar op moederdag geef je allemaal leuke cadeautjes, hè. Meestal aan mama van je moeder. Maar ik had nu ook een vraag. Krijg je ook wel eens iets andersom? Krijg je ook wel eens iets van je moeder? Of van je oma, want die is natuurlijk ook moeder. Die is moeder van je moeder. Krijg je wel eens een cadeautje? En dan bedoel ik niet op je verjaardag, maar gewoon van je moeder of van je oma?
Bijvoorbeeld bij iets bijzonders of zo.
Nou, en ik denk dat jij iets bijzonders hebt, want ik zie hier... Wat heb jij?
Gips.
Gips. En wat staat erop? Ajax?
Feyenoord.
Oh, Feyenoord. Feyenoord. En heb je misschien toen iets gekregen van je moeder of van je oma?
Ja, iets van mijn oma.
Wat heeft je oma gegeven? Even denken. Of is het een wens dat ze je nog iets geeft? Misschien. Nou, misschien een dikke knuffel. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Weet je, ik heb iets meegenomen, dat heb ik ooit van mijn moeder gekregen.
Een klein bijbeltje?
Ja, een klein bijbeltje. Het is een klein psalmboekje. Het is een hele oude. Ja, en die komt uit... Wat zeg je?
Uit de oertijd?
Uit de oertijd, ja. Nou ben ik ook een beetje uit de oertijd, dus dat scheelt. Ik zal het zelf maar zeggen. Ja. Maar mijn moeder heeft die gekregen. Er staat op, gefeliciteerd met je belijdenis doen. 2 maart 1953. En dat was ik er natuurlijk nog niet. Toen heeft mijn moeder dat gekregen en ik dacht, wat staat er nou altijd onder? Kan jij lezen wat hieronder staat? Van wie heeft ze dat nou gekregen?
Je zusje Marianne.
Ja, je zusje Marianne. Ik dacht altijd, Jezusje Marianne. Want het staat, maar het is je zusje Marianne. Nou, en toen heeft mijn moeder dat op een gegeven moment aan mij gegeven. Want het was zo belangrijk voor haar en ik vond het hartstikke mooi. Zo heb ik iets van de kerk, van het geloof van mijn moeder gekregen. Nou, daar gaat het hier over in de kerk, bij jullie misschien ook wel een Rehobot. Dat je krijgt iets van God, van het geloof mee. Nou, natuurlijk niet alleen van je moeder, hè. Ook van je vader, van je opa of je oma. Nou, jullie mogen nu naar Rehobot gaan en dan zien we jullie straks weer terug.
Ik lees voor u uit Handelingen, hoofdstuk 16, vers 1 tot 3. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een Griekse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden te willen van de Joden in Lystra en Iconium, die immers alle wisten dat Timotheus een Griekse vader had. De tweede lezing is uit 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 10. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder, Lois, en je moeder, Eunike, hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden, doordat onze Redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. We zingen aansluitend lied 119, de versen 49 en 66. Thank you.
We zingen hemelhoog 479, 1 en 4 na de preek. Boven de preek had ik gezet als thema geloof door de generaties heen. Gemeente van Christus, lieve broeders en zusters. Moederdag en ook Vaderdag, dat zijn geen officiële kerkelijke feestdagen. En dat is eigenlijk ook best jammer. De Rooms-Katholieke Kerk, die viert ze ook niet officieel. Maar die kennen sinds kort wel de Werelddag voor grootouders en ouderen. En die is ingesteld door de vorige paus Franciscus in 2021. Die dag die valt op de vierde zondag in juli. En die ligt dicht bij de feestdag van Anna en Joachim. Nou, ik weet niet of u ooit van Anna en Joachim heeft gehoord. Maar dat zijn dan dus de opa en de oma van Jezus. Volgens de kerkelijke traditie. Of dat historisch klopt, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is aannemelijk dat Jezus niet alleen ouders had, maar ook grootouders. En daar denken we nooit zo over na, maar hij heeft ook een opa en een oma gehad. Hij heeft ook zussen en broers gehad en ooms en tantes en neven en nichten. Nou, vandaag Moederdag. En ik dacht, het is een goed moment om eens te kijken naar de betekenis van moeders, grootmoeders, oma's. En vooral in hoe zij het geloof doorgeven en voorleven aan hun kinderen en kleinkinderen. En als u nu denkt, nou, dan kan ik wel naar huis als vader. Zo is het niet, want u hoort er ook bij. Het is voor iedereen en ook als je geen vader of moeder bent. Allemaal ben je betrokken bij die geloofsoverdracht in de gemeente. Eerst wil ik u iets vertellen over moeder Anima Christi. Ik blijf een beetje de katholieke traditie. Misschien heeft dat met de nieuwe paus te maken, ik weet het niet. Maar die moeder Anima Christi is een Nederlands katholieke zuster. En die is zo'n 10 jaar geleden uitgezonden naar een afgelegen gebied in Rusland. En in het katholieke nieuwsblad doet zij regelmatig verslag van haar ervaringen daar. En als je het leest, het zijn het bijna avonturen. En op een keer vertelt ze over een doopdienst van een baby. Nou, wij kijken daar natuurlijk niet van op, maar daar is dat een uitzondering. Want in de tijd van het communisme werd namelijk alles in het werk gesteld om het geloof uit te bannen. En eerst werden de bisschoppen en de priesters opgepakt en daarna de vrijwilligers in de kerk. Maar dat bleek niet voldoende. En vanaf de jaren 60 ging het regime radicaler te werk. Alle sporen van en alle herinneringen aan het geloof, die moesten helemaal uitgewist worden. En het atheïstische gedachtegoed werd gepromoot. Nou, hoe doe je dat? Hoe doe je dat het allerradicaalst? Hoe pak je dat nou grondig aan? Nou, dat is door bij de kinderen te beginnen. Thuis. In het gezin. En in dit omvormprogramma stond de vrouw, de moeder, die stond centraal. Want zij, zo zeiden de Russen, zij is de belangrijkste schakel in de geloofsoverdracht. Nou, u weet hoe dat gaat. Vanaf het allereerste begin heb je meegekregen of geef je het zelf door. Ik ga slapen, ik ben moe. Je bidt met je kind. Je zingt voor je kind. Of je moeder heeft dat met jou gedaan, zo klein als je was. En je leest uit de Bijbel. W.G. van der Hulst of Anne de Vries. Nou, vroeger was er niet veel anders. Tegenwoordig heb je peuterbijbels en kleuterbijbels en knisperbijbels en babybijbels. En nou ja, noem alles maar op. Van jongs af aan worden de kinderen bij ons vertrouwd gemaakt met God. Natuurlijk niet alleen door de moeders, maar ook door vaders net zo goed en door de grootvaders. En nou dacht de communistische regering in Rusland, als we die moeders nou eens van gedachten zouden kunnen veranderen, dan zou die geloofsoverdracht een natuurlijke dood sterven. En zo werd de vrouw uit het huis gehaald en ze moest gaan werken. En de kinderen werden vanaf de geboorte af aan naar de crèche gestuurd. En die werden toevertrouwd aan andere opvoeders. En die opvoeders die moesten hun communistische ideeën inprenten. En die moesten ervoor zorgen dat ze niks te horen zouden krijgen over God. En dat ze die blik op de eeuwigheid zouden vergeten. Of liefst nog dat ze er nooit van zouden horen. Nou, u kunt begrijpen dat daarom die vreugde van moeder Anima Christi zo groot was toen er een baby gedoopt werd. Want die ouders van die baby zijn nooit opgevoed in het geloof. Als ze geluk hadden, dan hadden ze nog oma's, baboeska's van voor het communistische regime, die in het geheim hun kleinkinderen vertelden over God en over Jezus. Deze vrouwen, die waren de levende verbinding tussen de generaties. En zij gaven door wat dreigde te verdwijnen. Nou, het is een lange intro, maar dat brengt ons bij de twee vrouwen die vanmorgen centraal staan. En dat zijn Lois en Unieke. Die Lois en Unieke, die worden maar één keer genoemd in de Bijbel. Maar hun invloed is blijvend. Want hun namen zijn niet vergeten. Want zij waren namelijk de grootmoeder en de moeder van Timotheus. En we ontmoeten ze in Lystra, als Paulus daar komt op zijn zendingsreis. Ik heb er even een plaatje bij, dan kunnen we er een beeld bij krijgen. Ergens in het midden, Klein-Azië, nu Turkije, daar ligt Lystra. En dat was een Romeinse kolonie. We lezen in Handelingen 14 dat Paulus daar komt op zijn eerste zendingsreis. En het is niet bepaald een gelukkige kennismaking. Want Paulus is samen met Barnabas onderweg en daar genezen ze een verlamde man. En daardoor denken de inwoners van Lystra dat ze goden zijn. Ik kan wel weer weg hoor, Jan. Maar nog geen dag, als ze op andere gedachten gebracht zijn, dan stenigen ze Paulus bijna dood. Zo wispelturig en beïnvloedbaar waren de bewoners. Toch woont daar, in die rumoerige omgeving, een gezin waar het geloof leeft. Lois en Unieke. Joodse vrouwen waren het. Zoals de her en der in Klein-Azië, in het Grieks en Romeinse Rijk, vele Joden woonden die het geloof in God levend hielden. Eigenlijk heeft het wel iets weg van vandaag, bedacht ik me. Alle culturen en alle geloven door elkaar. Er werd ook over en weer getrouwd. Twee geloven op één kussen. En zo trouwt Unieke ook met een Griekse man. Een niet-gelovige man dus. Hij geloofde niet in de God van Israël. En zijn zoon wordt dus ook niet besneden. En zie dan het geloof maar eens vast te houden. Ik denk dat wij er wel van weten, want het is bij ons ook zo dat het vaak het geloofsoverdracht op de schouders van één partner rust. Zie dat dan maar eens vast te houden en zie dat dan ook nog maar eens door te geven aan de volgende generatie. Nou, door die eerste reis van Paulus en Barnabas is er een kleine christelijke gemeente ontstaan in Lystra. Lois en Unieke horen erbij en ze worden oprechte gelovigen genoemd. En zij voeden hun zoon en kleinzoon Timotheus van jongs af aan op met het geloof in Jezus Christus. En dan komt Paulus voor de tweede keer in Lystra. Timotheus, godvrezend of goderend betekent dat. En dan horen we dat Timotheus is opgegroeid en hij heeft een goede naam bij de gelovigen in Lystra. En Paulus noemt hem ook zijn geliefd kind en een oprecht gelovige. En hij wil hem graag meenemen op zijn reizen. En zo wordt Timotheus naast de medewerker van Paulus en verkondiger van het evangelie. En u weet, die verhalen van Paulus die gaan over hoge bergen en door diepe dalen. Paulus komt in de gevangenis en Timotheus komt in een crisis. Want weet u, als je gevangen zat, en dat is toen niet anders dan nu, dan was dat een schande. Vooral ook voor degene die met die gevangenen een band hadden. En Timotheus heeft het er moeilijk mee. We lezen dat tussen de regels door. En hij durft niet meer vrij uit te spreken over zijn geloof. En Paulus die schrijft, en we hebben het net gelezen, schaam je er niet voor om van onze Heer te getuigen. en schaam je ook niet voor mij. Paulus probeert hem er weer bovenop te krijgen en hij haalt alles uit de kast. En dan, en dat doet hij heel slim, dan maakt hij het persoonlijk. Mag ik volgende dia. En Paulus schrijft hem dan: Timotheus, ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. De herinnering die Paulus oproept, het is geen manipulatie, maar het is een bemoediging. Want Paulus weet dat het geloof in Timotheus geworteld is in de mensen die hem lief zijn. Hij heeft het gekregen van jongs af aan van zijn moeder en van zijn oma. En zo krijgen we een inkijkje in hoe het werkte in die tijd. En dat de rol van vrouwen heel belangrijk was. Ja, je leest daar niks over in de Bijbel. We lezen alles over Petrus en over Paulus. Hoe die rondtrekken over de hele wereld. En wat ze allemaal meemaken. En hoe belangrijk ze zijn. Maar thuis, achter de schermen, wordt het eerste zaadje gezaaid van het geloof. Door de moeders. En door de grootmoeders. En Paulus brengt Timotheus in gedachten terug naar huis. Want hij schrijft hem het oprechte geloof. Dat spreekt natuurlijk al boekdelen. Maar als je deze zin in de oorspronkelijke taal in het Grieks leest, dan spreekt het nog meer. Want er staat in feite: het geloof woonde in hen. Het geloof had in het leven en in het hart van Lois en Eunike een thuis gevonden. En dat was merkbaar voor wie met hen leefde. Dat wil zeggen dat hun geloof geen uiterlijke schijn was. Het was geen zondagse gewoonte, geen leeg ritueel. Maar het woonde, het was thuis in hun hart en in hun handelen en in hun verhalen. Geloof was voor Eunice en Lois niet iets wat je oplegt, maar wat je voorleeft en wat je doorleeft. Misschien herkent u dat wel, dat in jou of in u het geloof ontwaakte door iemand die het voorleefde. Ik denk dat we allemaal wel zo iemand hebben. Ik weet nog wel dat ik een keer ergens op een beroepingsgesprek kwam en er zat een vader met van 5 zoons die heel boos was op de vorige dominee. Die zei: mijn kinderen gaan allemaal niet meer naar de kerk en dat komt door die dominee. U begrijpt, het beroep is niks geworden. Ik dacht: wegwezen. Maar die dominee, ja, die zie je hooguit 1 of 2 uur in de week. Maar al die andere uren ben je thuis of op school. En daar krijg je het geloof mee. Door je vader of je moeder of je opa of je oma. En zo is dat zaadje bij jou misschien wel gezaaid of ontwaakt. Dat je het nog weet van vroeger, dat het zo'n indruk op je gemaakt heeft. Dat je vader of je moeder geknield voor het bed lag. En dat je voelde hoe echt en hoe heilig dat moment eigenlijk was. Of misschien was het een juf die zo mooi kon vertellen over God. Of misschien iemand hier in de kerk die jouw naam kent en die voor je bidt. Zo iemand vergeet je nooit. Eigenlijk kan je zeggen dat zijn de Loïsen en de Eunikes van ons leven. Vrouwen of mannen die voor jou een doorkijkglas werden op God. En bij zo'n doorkijkglas vraag je je af: zie je ook wat? Zie je iets van God oplichten? Of zie je helemaal niks? In deze tijd zijn de grootouders vaak zo'n doorkijkglas voor hun kleinkinderen. De opa's en de oma's, ik hoor het zo vaak, die oppassen als de ouders werken. En die met hun kleinkinderen bidden en uit de Bijbel lezen en die ze hun broodtrommel meegeven met een stille zegen. Vaak juist als dat thuis niet gebeurt. En dat is zo belangrijk. Denk maar aan dat verhaal van het begin uit Rusland van moeder Anima Christi. De oma's, de baboeska's die nog wisten uit een ver verleden van God en van Jezus uit de oertijd. En die zo een doorkijkglas werden voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen op de eeuwigheid. kleine zaadjes die gezaaid werden, maar die soms jaren later, en misschien geloof je er zelf niet meer in, maar die dan toch ineens tot bloei komen. Tot slot, 3 dingen wil ik u meegeven om te onthouden. Dank aan wie geloof doorgaf, dat is het eerste. Vandaag denken we speciaal aan moeders, grootmoeders, tantes, buurvrouwen, juffen. Vrouwen die zaaien, die bidden, die troosten, die liefde geven. Vaak zonder dank of zonder erkenning. En we bedanken hen. God ziet wat mensen niet ziet. En hij vergeet het niet. Dus dank aan wie het geloof doorgeeft. Tweede, wees zelf een Lois of een Unieke. Je hoeft geen moeder of grootmoeder te zijn. Of vader of grootvader om het geloof door te geven. Ook hier in de gemeente zijn mensen nodig die het geloof voorleven. En we hebben er veel die in het jeugdwerk bezig zijn. Die bidden voor tieners. Of gewoon een hand op hun schouder leggen. Kijk om je heen. En kijk wie jij kunt zegenen. Met je tijd, je aandacht of gebed. En de derde. Laat je geloof leven. En geloof is geen erfstuk om in een vitrinekast te zetten. Het gaat niet om de buitenkant, om de regeltjes. Maar laat het wonen in je hart. Laat het merkbaar zijn in alles wat je doet, in je keuzes en je woorden en je agenda. Leef een geloof dat anderen zien en voelen en proeven. Zodat ook de volgende generatie het eens zal zeggen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Amen. Voordat we gaan danken en bidden, is er nog een bericht uit de gemeente. De heer Bart Bus is gisteravond, 10 mei, overleden. Hij is 90 jaar geworden. Na een herseninfarct kwam hij in 2022 wonen in het Westpolderhuis. Het is gisteravond laat pas gebeurd, dus we weten nog niet veel. Maar deze week zal de begrafenis zijn vanuit de dorpskerk. We zullen bidden voor zijn familie om kracht en troost. Laat ons bidden. Heer onze God, we danken u voor deze dag. We danken u voor de mensen die u op ons pad hebt gebracht. Die geloof in ons hebben gewekt. En die uw liefde met ons hebben gedeeld. We danken u voor onze moeders, grootmoeders. En voor alle vrouwen die ons iets van u hebben laten zien. Door een gebed, een bijbelverhaal, een lied. Door trouw, zorg of stille aanwezigheid. Dank u voor het geloof dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Soms zichtbaar, maar vaak in het verborgene. Soms krachtig en duidelijk. Soms broos en aarzelend. Heer, we danken u voor allen in de gemeente die geloof voorleven aan wie na hen komen. Voor vaders, moeders, opa's en oma's. Voor juffen, meesters, buren en vrienden. Voor gemeenteleden. Voor iedereen die uw licht laat schijnen in het leven van kinderen en jongeren. Wilt u ons helpen om zelf zulke mensen te zijn? Mensen bij wie uw liefde woont. Mensen die iets van u laten zien. Blijf met uw geest in ons wonen, Heer. Zodat uw geloof, hoop en liefde in ons blijven bloeien. Dat het geloof in ons hart woont. Doordat we het voor kunnen leven en door kunnen geven. Vandaag en alle dagen die komen. Heer, op deze dag denken we ook aan uw wereld. En we weten eigenlijk nauwelijks wat we moeten zeggen, want er is zoveel onrust, zoveel oorlog, zoveel geweld. En het lijkt alsof er elke dag weer een brandhaard bij komt. Het maakt ons bezorgd en onrustig. We vragen ons steeds weer af, Heere God, waar bent u? Denk aan India, Pakistan, Oekraïne, Rusland, Gaza, Israël, aan Soedan, al die landen in het Midden-Oosten en het Verre Oosten en in Afrika waar het zo moeilijk is. Waar mensen moeten vechten om hun leven. We bidden u voor al die vervolgde christenen. Die het geloof niet meer mogen doorgeven. Maar die bij wie het geloof zo levend is. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen kracht geven? Wilt u hen moed geven dat ze het volhouden en dat ze weten dat u er bent. Dat u er nooit loslaat. Heere God, in de stilte zeggen we wat we op ons hart hebben. Heer, we willen u ook bidden voor de familie van Bart Bus die vannacht is overleden. Die deze week aan het graf zullen staan voor het definitieve afscheid. We bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen. Wilt u hen troost geven en bemoedigen? En sterk in het geloof dat Jezus Christus de opstanding en het leven is. Uw Zoon die voor ons door de dood is heen gegaan om ons het leven te geven. Wees hen heel dicht nabij. En met elkaar bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zullen u gelegenheid voor de collecte? Voor de voedselbank in Lansingerland is de eerste en de toerusting in eigen gemeente de tweede collecte. U kunt de code scannen die in de bank ligt en bij de uitgang ook eventueel uw geld in de bussen doen. Ja, God blijft trouw tot in de generaties. En daar gaan we ook na de collecte van zingen. Lied 8, 85, 1 en 2. Groot is uw trouw, o Heer. We gaan deze dag in met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.